Ik wilde u graag enkele schriftplaatsen voorlezen uit het Nieuwe Testament. En wel allereerst uit Romeinen 12. Romeinen 12, vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Uit Galaten 6. De brief aan de Galaten, het zesde hoofdstuk, het 14e vers. Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En alle die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Uit Jacobus 1. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 27. Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. En tenslotte uit 1 Johannes 2. Johannes, hoofdstuk 2, vers 14b. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover. Het zijn op zichzelf eigenlijk negatieve onderwerpen, beste vrienden, die wij in deze drie avonden met elkaar overdenken. De strijd tegen het vlees, of het eigen ik, de strijd tegen de wereld, de strijd tegen de Satan. Je zou bijna kunnen denken, is er niet wat positievers om met elkaar te behandelen op zulke avonden? Maar u begrijpt natuurlijk wel dat wij nu eenmaal in een wereld leven waar we met die strijd te maken hebben. Die strijd behoort tot de realiteit van het christenleven. En als christenen alleen maar graag met het positieve bezig zijn, dan overvalt misschien vroeg of laat, en waarschijnlijk vroeg, die strijd hen ineens. En dan zijn ze daar helemaal niet op voorbereid. En ze zijn daar ook helemaal niet tegen gewapend. En dan leiden ze de nederlaag, de ene na de andere in die strijd. Dat heb je daarvan. Als je alleen maar met het positieve bezig bent, dan ben je naïef. Want wij hebben in deze wereld waarin wij leven nog steeds een bikkelharde strijd. Op drie fronten. in drie dimensies, zoals we het genoemd hebben. De strijd tegen het vlees, tegen de wereld, tegen de Satan. Maar in de tweede plaats, niet alleen is het onderwerp nodig, er zit natuurlijk ook in het onderwerp zelf wel degelijk iets positiefs. Als we het de vorige keer gehad hebben over de strijd tegen het vlees, dan is het positieve element daarin dat wij juist mogen beschikken, als ik die uitdrukking zo mag gebruiken, over de Heilige Geest, in wiens kracht wij die strijd tegen het vlees kunnen en mogen voeren. Dat onderwerp is wel negatief in die zin dat er zoiets is als het vlees waartegen je te strijden hebt. Maar het positieve van het onderwerp is dat je in die strijd niet hulpeloos en hopeloos aan jezelf bent overgeleverd, maar dat je geweldige kracht en machtbronnen ter beschikking staan om die strijd ook goed te kunnen leveren. Nou, zo is het vanavond ook als we het hebben over de strijd tegen de wereld. Ik denk aan een woord van de Heer Jezus dat hij gebruikt heeft in Johannes 16. Waar hij zegt in het laatste vers, in de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zoals wij de vorige keer positief gedacht hebben aan de kracht van de Heilige Geest, zo hebben wij vanavond en ook de volgende keer positief te maken met iemand die strijd tegen het vlees niet gekend heeft, maar wel die strijd tegen de wereld en de strijd tegen de Satan gevoerd heeft en daarbij de grote overwinnaar is geworden. Hij kende in zijn eigen leven die strijd en wellicht komen we daar nog over te spreken als we tijd hebben. Hij kende die strijd, dat conflict met de Satan. Met name vinden we dat in de Bijbel natuurlijk beschreven in de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Waar ook diezelfde Satan de dingen van de wereld aan hem voorstelde. Wij zullen trouwens sowieso zien dat deze drie onderwerpen eigenlijk één geheel vormen. Dat heb je trouwens met die drie dimensies ook. Die kun je ook niet uit elkaar halen. Wij leven in een driedimensionale wereld. En daar kan je er niet eentje van weghalen. Ze zijn alle drie één. Het is één ruimte waarin wij ons bewegen. Waarin je wel drie dimensies kunt onderscheiden, maar je kunt ze niet scheiden van elkaar. Je kunt niet zeggen, nou vandaag ga ik eens in de eerste en morgen eens in de tweede dimensie leven. Het is één geheel. En zo is dat ook met de strijd tegen het vlees, de wereld en de Satan. In de eerste plaats, omdat wij in Johannes 12 en in Johannes 14 en in Johannes 16, dus driemaal, lezen dat de duivel, de Satan, de overste van de wereld is. Daar hebt u al het verband tussen die twee uitdrukkingen. De Satan is de overste van de wereld. De wereld is voor ons een gevaarlijke vijand, omdat die wereld zo'n gevaarlijke baas heeft. De duivel zelf is de overste van de wereld. Dat is het verband met het onderwerp van de volgende keer. Er is ook een verband met het onderwerp van de vorige keer. En dat is dit. Het enige dat wij in de wereld hebben te vrezen is dat wat te maken heeft met die macht van de zonde. Het vlees. De wereld is voor ons alleen daarom slechts gevaarlijk, omdat wij het vlees nog in ons hebben. Ik bedoel daar dit mee. De duivel is wel gevaarlijk en hij is de overste van de wereld. We hebben een geduchte tegenstander. Maar voor de Heer Jezus, die ook in deze wereld was, had de wereld geen enkele aantrekkingskracht. Betekende voor hem geen enkel gevaar. De reden dat die wereld voor ons gevaar oplevert, is omdat wij het vlees in ons hebben. Daar hebt u het verband met de vorige keer. Je kunt dus deze drie dimensies in de strijd wel onderscheiden, maar het is één geheel. Het is allemaal met elkaar samenhangend. Als we nu proberen te begrijpen wat die strijd tegen de wereld is, dan moet je eerst begrijpen wat de wereld is. Dat is heel duidelijk. Je moet eerst je vijand kennen. Daar heb je spionnen voor en die brengen dat allemaal in kaart. Dat zijn verkenners. Zij verkennen de vijand. En zodat wij die vijand leren kennen, daar heb je datzelfde woord weer. Nou, dat hoeven we allemaal niet te doen, dat is allemaal al gebeurd voor ons in de Bijbel. Daar heb je het rapport van de verkenners. Die zijn er voor ons op uitgetrokken, En de Heilige Geest heeft voor ons een nauwkeurig rapport opgetekend in de Bijbel. Dus dat is makkelijk, dat hoeven wij daar niet meer te doen. We hoeven het rattengif zelf niet meer te slikken om te weten of het wel giftig is. Dat staat al in het rapport. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Als ik zeg heel duidelijk, zo, niet weer zo duidelijk dat eigenlijk een lezing overbodig zou zijn. En dat is met heel veel Bijbelse onderwerpen. Als je er wat dieper induikt, dan blijkt dat er toch nog wel heel wat moeilijke kanten aan zitten. Daar is best wat uitleg bij nuttig. En dat zal u duidelijk worden als we in de eerste plaats eens heel scherp gaan proberen te onderscheiden wat die wereld is. En dan merk je al meteen dat het woord wereld in heel wat verschillende betekenissen in de Bijbel voorkomt. Dan begint het al meteen. Jammer is dat. Was het in de Bijbel nu allemaal keurig, maar net zoals in een of ander schoolboek, dat allemaal netjes voor ons op een rijtje gezet met definitie. Sommige mensen denken dat de Bijbel zo'n theologisch handboek is. Nou, ben ik even blij dat dat niet zo is. Mensen schrijven theologische handboeken over de Bijbel, maar God heeft geen theologisch handboek voor ons geschreven. Ik heb niks tegen theologische handboeken, zolang je de Bijbel er maar niet voor verslijt. In de Bijbel spreekt God tot ons. En net zoals wij het woord wereld alle mogelijke betekenissen gebruiken. De wereld van de kunst, de wereld van de wetenschap, de wereld in de zin van de kosmos, de ruimte, de wereld in een heel negatieve zin, de wereld ook als het geheel van de zeven continenten, de wereld als de mensenwereld, net zoals dat in onze taal is, zoals dat ook in de Bijbel. Diezelfde schakeringen vind je ook in de Bijbel. Als wij lezen, aan de ene kant in 1 Johannes 2, heb de wereld niet lief, want de wereld ligt in het boze. En we lezen aan de andere kant in Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad. Nou, dan begrijpt iedereen, dat kan nooit over precies dezelfde wereld gaan. Want hoe kan tegen ons gezegd worden, je mag de wereld niet lief hebben, want die wereld is boos. Hoe kan God iets lief hebben dat boos is? Daar ziet u al dat je met dat woord moet uitkijken. Dat je in het verband steeds moet opmaken wat het betekent. En zo is het heel duidelijk dat dat woord inderdaad kan betekenen de hele geschapen wereld. Door wie hij ook de werelden gemaakt heeft, zegt Hebreeën 1. Dan gaat het over de werelden, zelfs in het meervoud, als de kosmos. Ook al staat daar dan eigenlijk een ander woord. Maar het is het geheel van de geschapen werkelijkheid waarin wij staan. Zonder daarbij aan de zonde te denken, maar die wereld zoals hij goed uit de hand van God tevoorschijn is gekomen. En als Johannes 3 vers 16 zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dan gaat het niet zozeer over die kosmos als geheel, maar dan gaat het over de mensenwereld. Dan gaat het over het geheel van alle mensen. En wanneer Johannes schrijft in 1 Johannes 2, je hebt de wereld niet lief, dan heeft hij het over wat anders. We hebben dat de vorige keer precies zo gezien met het woord vlees. Dat woord kan een heel neutrale betekenis hebben, dan betekent het gewoon het lichaam. En dan kan ook gezegd worden dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. Dat wil gewoon zeggen met een lichaam. Maar aan de andere kant kan ook gezegd worden dat het vlees niet in hem was. Dat betekent het vlees in de betekenis zondige natuur. Dus daar heb je ook een neutrale en een negatieve betekenis. En zo is met wereld ook. Wereld kan heel in het algemeen betekenen de geschapen werkelijkheid. Of de mensenwereld. En dikwijls, en dat moeten we dus goed uit elkaar houden, dikwijls heeft dat woord wereld een heel negatieve betekenis. Nou, dat is bijvoorbeeld duidelijk in die drie teksten die ik straks noemde uit Johannes 12, 14 en 16, dat de Satan de overste van de wereld is. Nou, daar gaat het natuurlijk duidelijk om de wereld als een boos, ik neem het woord over van 1 Johannes 2, de wereld ligt in het boze, de wereld als een boos, duivels, satanisch, zondig, verdorven systeem. Een bepaald bestel, een ordening van dingen, geheel en al doortrokken van het kwaad, van de zonde. Nou, dat is het eerste onderscheid dat we moeten maken. De wereld in een neutrale en in een heel negatieve betekenis. En als we het hebben over de strijd tegen de wereld, dan is dat niet een strijd tegen de mensen. Dan is het ook niet een strijd tegen de planeten. De geschapen werkelijkheid, maar dan is dat een strijd tegen het kwaad. Tegen de wereld als een geheel van kwaad, als een verdorven, boosaardig systeem. Dat is het eerste onderscheid. Nou, het tweede onderscheid. En dat is het verschil of het onderscheid tussen wereld en aarde. Dat is ook heel belangrijk om dat goed te zien. En wel om de simpele reden dat de Bijbel over de aardse dingen, ik noem dat nu eenmaal zo, even zo, omdat het zo ook in de Bijbel staat, over die aardse dingen in het algemeen helemaal niet negatief spreekt en over de wereldse dingen wel. Nou zeg ik in het algemeen, en nou ruikt u alweer een volgende moeilijkheid. Ja, u moet even schrap gaan zitten om het even op een rijtje te krijgen. Daar is niks aan te doen. Ik kan het niet makkelijker maken dan het is. Want het probleem is namelijk dat de Bijbel soms het woord wereld gebruikt, waar wij zouden verwacht hebben aards. En sommige vertalingen die helpen ons dan maar een beetje en die vertalen dan ook aards. Als daar bijvoorbeeld staat in Johannes 3 vers 17, wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Er staat aardse goederen, maar er staat letterlijk het levensonderhoud van de wereld. Daar betekent wereld het geheel, die geschapen werkelijkheid die allerlei bronnen voor ons heeft van levensmiddelen, van welvaart, van inkomsten. De wereld dus in die neutrale betekenis. Vandaar dat het voor het gemak maar vertaald is hier in de Telos-vertaling. Wie nu aardse goederen heeft. En iets dergelijks hebt u in 1 Korinthe 7, waar het gaat over het bezitten van de dingen van deze wereld. En daarvoor geldt hetzelfde in vers 31 van 1 Korinthe 7. Zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet in eigendom. Nou, dan gaat het niet over de wereld als een boos systeem. Daarvan wordt je helemaal niet verondersteld dat je die gebruikt. Daar moet je je ver van houden. Maar wereld betekent hier geheel het geheel van de aardse dingen. En dan staat er nog bij, het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. Er komt eenmaal een einde aan deze aardse schepping. Dus ik zei al, het is een beetje lastig, want soms staat er wereld en dan betekent het aardse dingen. Soms staat er aardse dingen en dan betekent het werelds. Goeiedag zeg, hoe komen we daar ooit nog uit? Nou, die twee plaatsen waar ik het nou over heb, waar zeer negatief gesproken wordt over de aardse dingen, die houden we nog even in petto, anders dan krijgt u alle problemen in één keer over u heen. Laten we eerst eens kijken naar dat punt wat ik al even noemde, dat de Bijbel over de aardse dingen op zichzelf helemaal niet negatief spreekt. Integendeel. Gaat u eens met me mee alstublieft naar 1 Timotheus 4. Daar vind je dat heel duidelijk. In 1 Timotheus 4, vers 1 tot 5, daar wordt gesproken over bepaalde dwaalleringen die in de latere tijden zouden opkomen. Het worden zelfs leringen van verleidende geesten genoemd, leringen van demonen die in huichelarij leugens spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. En dan staat er in vers 3 van 1 Timotheus 4, zij, dat zijn die demonen en hun demonische leringen, verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Want al het door God geschapene is goed, en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Hier ziet u wat ik net genoemd heb, de dingen van de aarde. En de dingen van de aarde, daarmee bedoel ik de dingen van deze schepping. De dingen die God ons gegeven heeft om er rijkelijk gebruik van te maken. Zoals we dat lezen, dat is bijna een letterlijk citaat, twee bladzijden verder uit 1 Timotheus 6. Waar we lezen in vers 17, 1 Timotheus 6 vers 17, beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken enzovoort. Daar ziet u dat van die aardse dingen die rijke mensen rijkelijk bezitten, dat God die zelf ons geeft, als het goed is en we ze niet wederrechtelijk ons toegeëigend hebben, dat God ze ons geeft en hij geeft ze ons rijkelijk om te genieten. Als God je aardse goederen geeft, dan geeft hij die om ervan te genieten. Er staat weliswaar meteen achter wat de mooiste manier is om ervan te genieten, dat moet ik er wel even bij vertellen. En dat is namelijk om er goed mee te doen, om er goede werken mee te verrichten. Ik bedoel, de Bijbel houdt de zaak wel in evenwicht natuurlijk. Maar ook dat is een vorm van genieten, als je het maar zo mag zien. Maar dat neemt niks weg van dat eerste regeltje om er rijkelijk van te genieten. En zo is het ook in 1 Timotheus 4. En we hebben door de hele loop van de kerkgeschiedenis altijd weer mensen gehad die laatdunkend en minachtend spraken over die aardse dingen, over de dingen die God in de schepping heeft gegeven. Die mensen kwamen er toe om negatief te praten over het huwelijk, alle lichamelijke contacten tussen mensen te veroordelen als iets minderwaardigs, als iets zonders dat God oogluikend toestond voor de gewone mensen, maar degenen die zich daarboven konden stellen, die deden daar natuurlijk niet aan mee. En die stelde dan het ongehuwde leven als een hogere levensvorm voor. Paulus zegt hier voor ons een beetje onverwachts, we schrikken er bijna van. Hij zegt dat is een demonische leer. Nou, dat hadden wij vast niet gezegd. We hadden gezegd wat een rare mensen die zo praten. Maar Paulus ziet hierin een heel fundamentele aantasting van Gods vrijgevigheid. God die ons rijkelijk deze aarde in bezit gegeven heeft met zoveel aardse schatten waar we van mogen genieten. Hij noemt het voorbeeld van het huwelijk, met alle aardse zegeningen die dat huwelijk bevat. En ten tweede, het tweede voorbeeld, het zijn ook de twee meest voor de hand liggende voorbeelden. Het tweede is eten en drinken. Daar mag je ook rijkelijk en ruim gebruik van maken. Daar hoef je niet minachtend over te doen. In de 19e eeuw kwam er in Engeland een bepaalde rare valse leer voor. En dat waren op zichzelf heel bijbelgetrouwe christenen, heel ernstige christenen. Maar zij kwamen op de gedachte dat wij niet alleen maar dood zijn voor de zonde, maar zoals ze dat noemden, ook dood voor de natuur. Wij moesten ook voor dat soort aardse dingen, zoals lichamelijk contact in het huwelijk, eten en drinken, moesten we dood voor zijn. Dat moest ons niets meer doen, daar moesten we boven staan. Nou, dat is in wezen de leer die ten grondslag ligt aan het hele monnikenwezen, het kloosterwezen, zoals dat in de vroege middeleeuwen, of eigenlijk al eerder, opgekomen is. Waarbij een bepaalde klasse van mensen zich onthoudt. Het is eigenlijk de kern ook van alle zogenaamde ascese, of alle mystiek, niet alleen in het christendom, maar ook daarbuiten, overal op aarde. Het neerkijken op het aardse, op alles wat het lichamelijke betreft, het verachten van al het stoffelijke, materiële, lichamelijke, aardse, zichtbare, hoe je het noemen wil, en het vereren van al het onstoffelijke, het geestelijke, het hemelse, het kosmische, of wat voor mooie namen er ook aan gegeven werden. Dat is in allerlei godsdiensten een heel gewone leer. En het is zelfs nog begrijpelijk ook dat mensen het geestelijke hoger aansloegen dan het lichamelijke. En eigenlijk zit het ons allemaal nog een beetje in het bloed, die gedachtegang. Want hij is het christendom al gauw binnengeslopen en heeft daar zijn duizenden verslagen. Ik zei u al net, daar komt het monnikenwezen uit voort. Maar ook na de reformatie heb je weer allerlei vormen van protestantse mystiek gekregen, waarin ook weer dat lichamelijke werd veracht. In de Bijbel wordt hier rechtstreeks van een demonische leer gesproken, want het is een kernleer uit het heidendom. Voor God is het lichaam net zo belangrijk als de ziel of de geest. En God bewijst dat door het feit van de opstanding. Als Paulus het evangelie brengt op de Areopagus, dan luisteren die mensen welwillend naar hem, totdat hij op het punt komt dat hij vertelt dat eenmaal de lichamen weer zullen verrijzen uit de doden. En dan zeggen ze, die man is niet goed wijs. Want die Grieken keken zo op het lichaam neer. Die ziel die zat opgesloten in de gevangenis van het lichaam, en dan werd die ziel daaruit bevrijd, en dan was het toch dwaasheid dat die ziel ooit weer in die kerker terugging. Maar die Griekse gedachte heeft heel wat kwaad aangericht in het christendom. En er zijn nog heel wat mensen die daar moeite mee hebben. Daar komen we ook nog wel even op terug. Paulus zegt hier, alles wat behoort tot die mooie goede dingen die God in de schepping heeft gegeven. En ik zou er nog best een aantal dingen aan toe kunnen voegen. Als je een mooie fijne vakantie mag hebben en mag genieten van de natuur. Niks dood voor de natuur. Als je mag genieten van muziek, dat hoort ook bij de wonderschone elementen die God in de schepping heeft gegeven. En allerlei zegeningen die behoren tot deze schepping. Dan mag je daar vrijelijk van genieten. Ik hoorde van iemand die had ook die dergelijke leer in de vorige eeuw ontwikkeld. En toen die ging op bezoek bij iemand. En die was nogal trots, die broeder bij wie die op bezoek kwam. En die zei, kijk eens, vind je niet dat ik een schitterend uitzicht uit mijn raam heb op de bergen? Hij was daar erg dankbaar voor dat huis dat de Heer hem had gegeven waar hij zo'n mooi uitzicht had. En die broeder die trok zijn neus op en die zei, daar heb ik niks mee te maken, want ik ben dood voor de natuur. Nou, hij heeft die broeder laten zitten en die broeder begon een beetje zenuwachtig te worden, een beetje te schuifelen. Want ik kreeg helemaal niks aangeboden. En met het etenstijd gebeurde er ook helemaal niks. En het sloeg heel veel. Toen zei die broeder tegen: ja, dit ben ik vergeten te vertellen. Wij zijn ook dood voor de natuur. En daarom hebben wij het eten maar afgeschaft. En dat was een heel verstandige opmerking. Daar doe je soms meer mee dan met een hele preek. Maar als je werkelijk dood voor de natuur bent, dan kan je niet oogluikend je nog met die stiekem, met die aardse dingen inlaten. Dan moet je ook consequent zijn en dan moet je dat eten en drinken ook maar afwennen. Als je het langzaam doet, dan gaat het vanzelf. Maar daar ziet u meteen de dwaasheid van deze leer, dood voor de natuur. En niet alleen dwaasheid, 1 Timotheüs 4 zegt, het is een demonische leer. En nou ziet u, en mag ik er even trouwens een voorbeeld bij vertellen. Het eerste wonder dat de Heer Jezus deed in Johannes 2... waarvan staat, dit was het eerste teken dat Jezus verrichtte en hij openbaarde zijn heerlijkheid, nota bene. Nou, dat hadden we toch nooit bedacht. Zo'n wonder. Want wat was dat eerste wonder? Dat was de bruiloft te Kana, waar de Heer Jezus 600 liter wijn bezorgde. 600 liter wijn, wilt u het even goed in uw oren knopen? Je kunt het uitrekenen, want we weten hoe groot die vaten daar waren die daar stonden. En daarin openbaart de Heer Jezus zijn heerlijkheid. Daar kun je natuurlijk een schitterende, diepe geestelijke betekenis achter zoeken. Wij kunnen dat onmiddellijk weer fraai symboliseren. En dat is prachtig, dat mag u rustig doen. Als u dan ook maar eventjes letterlijk daar laat staan dat de Heer Jezus op een bruiloft was, waar de feestvreugde in elkaar dreigde te storten. En waar hij zorgde dat de feestvreugde in stand bleef. Hij vond het fijn om op een bruiloft te zijn. En hij liep daar niet met een droevig gezicht rond als iemand die daar eigenlijk ver boven verheven is en daar niks mee te maken heeft. Zoals sommige christenen rondlopen die ook dood voor de natuur zijn en die zich niet oprecht kunnen verheugen en verblijden in dat soort aardse dingen. Ja, gewone aardse dingen, alledaagse aardse dingen. Maar die God gegeven heeft om er dankbaar gebruik van te maken, want ze worden geheiligd door Gods woord en door gebed. En niets is daarvan verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. En dus kon de Heer Jezus zich daar ook in verheugen. Maar, nou moet ik uitkomen bij die twee teksten die ik net noemde over die aardse dingen. Waar negatief over de aardse dingen wordt gesproken. De ene plaats daarvan is in de Filippenzenbrief, als u even met me meekijkt, in Filippenzen 3. Dan zegt Paulus daar in Filippenzen 3 vers 18... Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij bedenken de aardse dingen, want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Hier staat niet wereldse dingen, hier staat aardse dingen. En u mag u ook rustig aardse dingen laten staan. En dan moet u mij eens vertellen, hoe is dit nou te rijmen met 1 Timotheüs 4? Zijn die aardse dingen dan toch verkeerd? Nee. Het verkeerde zit hem niet in die aardse dingen. Het verkeerde zit hem in dat bedenken. Ik heb u straks gezegd, die aardse dingen zijn prachtig, ze zijn ons door God gegeven, je mag er dankbaar gebruik van maken. Maar hier gaat het over mensen die met niets anders bezig zijn dan met die aardse dingen. Die alleen maar daarvan vervuld zijn. Dat betekent het woord bedenken. Ze hebben er, om een mooie oud-testamentische uitdrukking te citeren, hun hart op gesteld. Hun hele leven praktisch, misschien met kleine uitzonderingen, maar die tellen dan nauwelijks nog. Hun hele leven is vervuld van die aardse dingen. En nou komt het. De aardse dingen zijn op zichzelf prachtig en mooi en goed, want God geeft ze. Maar wie de aardse dingen bedenkt, wie daar zijn hart op stelt en met niks anders bezig is dan dat, die is werelds. En daar hebt u nou dat merkwaardige verband tussen aards en werelds. Als ik in zo'n uitdrukking het woord werelds gebruik, dan moet ik u meteen zeggen, want ik sta u straks al, wat we in de wereld hebben te vrezen, dat is het zondige, het boze, het duivelse. Als ik dan zeg, dat is werelds, dan bedoel ik eigenlijk hetzelfde als zondig. En straks zal u misschien nog wel duidelijker worden waarom dat belangrijk is om dat zo te zeggen. Want het is heel moeilijk om concrete dingen aan te wijzen, concrete zaken, concrete handelingen, concrete gebeurtenissen, die op zichzelf werelds zijn. Dingen zijn werelds vanwege het zondige gebruik dat gemaakt wordt van allerlei zaken. overspel is werelds. Hoererij is werelds. Niet omdat de seksualiteit iets werelds zou zijn. Die behoort tot die aardse zegeningen waarvan God spreekt. Maar omdat er een verkeerd, een zondig, een demonisch gebruik van gemaakt wordt. Daarom is het iets van deze wereld. Er is niets wat van zichzelf werelds is. En christenen zijn heel gemakkelijk geneigd om de hele samenleving op te delen in allerlei terreinen. En dan zijn er terreinen die goed zijn, die zijn dan wel passend voor een christen. En dan zijn er terreinen die werelds zijn. Die hele gedachte is fundamenteel verkeerd. En dan gaat men ook nog opsommen wat dan die wereldse terreinen zijn, waar je niet mag komen. Nou, dat er plaatsen zijn waar je beter niet mag komen, dat is op zichzelf terecht. Maar dat zit hem niet in die plaatsen zelf. Dat er plaatsen zijn waar je een biertje kan drinken op zichzelf niet erg. Maar dat er op zulke plaatsen vaak veel mensen zijn die veel te veel drinken, is de reden waarom ik er liever niet kom. Maar niet omdat er bier geschonken wordt, want dat drink ik thuis ook wel eens een keer. Begrijpt u wat ik bedoel? Die plaats als zodanig is het niet. Maar het feit dat je daar veel mensen vindt in een verkeerde sfeer, in een zondige sfeer. Mensen, veel te veel mensen die daar veel te veel drinken. En dat wordt ze nog graag vanwege de centen ook ingeschonken. Daarom kom ik daar liever niet. Niet omdat ik iets tegen bier zou hebben, of tegen mensen die bier tappen, maar vanwege het zondige gebruik dat ervan gemaakt wordt. En als er zalen zijn met een wit doek waarop films vertoond worden, dan is het op zichzelf niet werelds of verkeerd. Want de film is een schitterende uitvinding van God. En camera's en projectoren zijn schitterende uitvindingen. En ze hebben er ook nog een mooie witte schermen bij gemaakt. En ze hebben er ook nog plusje stoelen bij gemaakt. Daar is niks werelds aan. Maar ik kom er liever niet, omdat het meeste wat daar vertoond wordt, dat zou ik liever niet willen zien. Omdat dat prachtige medium film gebruikt wordt in het algemeen, met een heleboel goede uitzonderingen, gebruikt wordt voor verkeerde doeleinden. Om zonden die mensen plegen op het doek te projecteren, te vertonen, zodat anderen daar plezier aan kunnen beleven. Niet die zaal is werelds, maar het gebruik dat van het medium film wordt gemaakt op die manier is werelds. Dat betekent precies hetzelfde als zondig. En dat betekent ook precies hetzelfde als gebruikt door de vijand, door de duivel. Duivels, voor zover u dat weet. Voor zover u wilt. Dat is het wereldse. En zo zijn er ook een heleboel christenen die vanuit een traditionele, sobere, calvinistische opvatting die met de Nederlandse aard ingeschapen lijkt te zijn. Bijvoorbeeld zeggen de wereld van de kunst, dat is ook werelds. De kunst is ook werelds. Dat komt omdat het een van de terreinen is waar je naar verhouding heel wat mensen vindt met een zondige levenswijze. Misschien veel meer dan op andere terreinen. Maar dat ligt er niet aan omdat die kunst op zichzelf verkeerd zou zijn. Of dat muziek of schilderkunst of wat voor kunst op zichzelf iets verwerpelijks zou zijn. Maar omdat er zoveel mensen zijn die met die schitterende gave van God, de kunst, zo'n verschrikkelijk misbruik maken. Zondig gebruik. Niet de kunst is werelds, maar het gebruik dat mensen ervan maken. En weet u waarom dat nou zo belangrijk is? Als je dat onderscheid niet maakt, dan kun je als christen geweldig bedriegen. Ik meen dat het dominee Buskus is, die vertelde aan, die vroeger is op pastoraal bezoek, een herderlijk bezoek, aan een oudere dame, of ze wel eens verkeerde dingen deed. Ik weet niet hoe dat ter sprake kwam. En toen zei ze, maar dominee, hoe kunt u dat nou vragen? Ik kom nooit buiten. Dan hebt u nou een mooi voorbeeld. De wereld, dat is buiten. En menige predikant of menigeen die het woord van God verkondigt vanaf de preekstoel, heeft ook wel eens de neiging om te zeggen, daarbuiten in de wereld. Mooi fout. Want daarbuiten is de wereld wel, maar is net zo goed binnen. En als er binnen die mooie kerkmuren mensen bij elkaar zijn die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en die op de kerkenraadsvergadering of de broedervergadering elkaar bijna de hersens inslaan, dan is dat de wereld. Die wereld is niet buiten. Het gevolg daarvan is dat je dan denkt, als ik nou maar niet op die terreinen kom, als ik me nou niet meer inlaat met de kunst, en ik kom ook niet in de bioscoop, en ik kom, wat ik nog meer van vreselijks genoemd, ook niet café, als ik daar nou maar niet kom, dan blijf ik ver van de wereld vandaan en er kan me niks gebeuren. En dan bedrieg je je verschrikkelijk. Want er in het Nieuwe Testament kan ik bijna geen wereldser mensen bedenken dan de fariseeën. En ik kan u verzekeren, die fariseeën kwamen nooit in de bioscoop. En ze kwamen nooit in het café. En ze deden ook allerlei andere ondeugende dingen niet. Maar ze waren zo werelds als ik weet niet wat. Want mensen die dingen doen om door de anderen geëerd te worden. Huichelaars, vrome mensen die een mooie vertoning houden voor de mensen. Zijn zo werelds als ik weet niet wat. En dat is waar Paulus het over heeft in Romeinen 12. Als hij zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Daar gaat het niet in de eerste plaats om de plaatsen die je bezoekt. Daar gaat het ook niet in de eerste plaats om je uiterlijk. Ik zeg niet dat het er helemaal niet om gaat. Want wat in je zit, dat komt ook dikwijls toch in onze leefwijze en ons uiterlijk tot uitdrukking. Maar we zouden een grote fout maken als we dat werelds alleen maar beperkten tot het uiterlijk. En ik kan u juist nou uit Romeinen 12 laten zien dat het daar zelfs helemaal niet in de eerste plaats om gaat. Want Paulus stelt tegenover dat, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, het contrast daarmee, dus datgene wat we wel moeten najagen. En hij zegt daar dit van, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Aha, wereldgelijkvormigheid zit hem van binnen, in ons denken, in onze kijk op de dingen, in onze houding tegenover de werkelijkheid, zit hem in onze benadering, in onze denkwijze. En die moet helemaal vernieuwd worden. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je niet gelijkvormig wordt aan de wereld? Doordat dat denken van binnen veranderen gaat. Dat is een woord in de Bijbel voor bekering in het Nieuwe Testament. Dat letterlijk betekent een verandering van denken. Een metamorfose, dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Een metamorfose, dat is een gedaanteverwisseling zoals bij een insect. Een rups heeft een andere denkwijze dan een vlinder, dat kan ik u verzekeren. Want een rups denkt altijd bij zichzelf, hoe krijg ik zoveel mogelijk lekker groen? Dat is het enige wat hem interesseert. En daar is een vlinder totaal niet in geïnteresseerd. Hij eet geen groen, hij eet honing. En bovendien, een rups is uitsluitend bezig met aardse dingen, mag ik wel zeggen, om er nog even in beeld te blijven. Hij eet groen de hele dag door, tot het hem groen en geel voor de ogen wordt. Groen, groen, groen. De hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Een vlinder heeft een gedaanteverwisseling ondergaan, en dat noemen we in de biologie een metamorfose. En dat is hetzelfde Griekse woord dat u hier vindt. Onderga een metamorfose in uw denken. U moet net als die vlinder worden. Waar is die vlinder in geïnteresseerd? Niet in dat kruipen over de aarde en bezig zijn met dat groen. Dat is een aardse en wereldse leefwijze. Die vlinder heeft maar één hoog verlangen, dat is de vleugeltjes uit te spreiden en omhoog te vliegen. En als hij zich voedt, dan voedt hij zich met honing. Dat is een heel ander niveau van leven, een heel andere levensstijl. En dat is wat Paulus zegt. Jullie moeten een heel andere denkwijze ontwikkelen, een heel andere mentaliteit, om een modern woord te gebruiken. Een andere levenshouding. En dat is ook zo met Christus. Mensen die gelovig geworden zijn, die christenen geworden zijn, die kijken tegen alles anders aan. Ze hebben een totaal andere kijk, een andere mentaliteit, een andere levenshouding gekregen. En dat uit zich heus niet alleen maar daarin dat ze hun uiterlijk veranderen, dat kan ook. En dat zij op bepaalde plaatsen niet meer komen, dat kan ook wezen. Maar dat zijn maar uiterlijke dingen. Het gaat vooral om die innerlijke dingen. Ze kijken heel anders aan bijvoorbeeld tegen hun werk. Dan kom ik weer terug bij wat we daar lazen uit Filippi 3. En ik wil daar Kolosse 3 ook bij lezen, want daar hebt u diezelfde tekst voordat ik hem vergeet te noemen. In Kolosse 3 hebt u diezelfde waarschuwing van Paulus. In vers 2, laten we maar beginnen bij vers 1 in Kolosse 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Daar heb je het. Hetzelfde woord, bedenken. Vul je hart er niet mee. Alsof er niks anders in deze wereld is waarmee je je kunt bezighouden. Bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Zijn die aardse dingen dan verkeerd? Absoluut niet. Maar een christen ontwikkelt een andere mentaliteit tegenover die dingen van de aarde. Een voorbeeld, uw werk. Ik hoop voor u dat u werk hebt. Als u dat tenminste ambieert. Sommige mensen die geven de voorkeur aan om huisvrouw te zijn. Tegenwoordig klinkt dat ouderwets, maar gelukkig zijn sommige mensen zo ouderwets.
Maar als u graag buiten zou willen werken, ik hoop dat u werk hebt. En ik hoop vooral dat u plezier hebt in uw werk. Ik hoop dat u het fijn vindt om te werken. En dat u daar tevreden bent. Dat geldt niet voor iedereen, maar dat is een zegen. Maar je kunt, zoals je dat met alle aardse zegeningen kunt doen, het overdrijven. En dan ben je bezig met aardse dingen te bedenken. Je kunt zo opgaan in je werk dat je dag en nacht voor niets anders tijd hebt. Hoeveel mannen zijn er niet die op die manier hun vrouw en hun kinderen verwaarlozen, omdat ze alleen en uitsluitend op hun werk gericht zijn. En daar hebben ze natuurlijk allemaal hele goede argumenten voor, want als ze niet heel erg hard voor die zaak werken, dan gaat het mis. Maar na 20 jaar moeten ze nog zo hard voor die zaak werken, anders gaat het nog steeds mis. En intussen groeien hun kinderen op en ze kennen die nauwelijks. Ze zijn alleen maar met hun werk bezig. Ze zijn met hun werk getrouwd. En af en toe kunnen ze zich nog net vrijmaken om naar de samenkomst te gaan. Maar voor de rest zijn deze mensen helemaal vervuld van de aardse dingen. En als ze in de samenkomst zitten, dat kan niet anders, dan zitten ze nog aan hun werk te denken. Paulus zegt, jullie zijn werelds. En dat is ook zo. Niet omdat die aardse dingen verkeerd zijn, maar omdat de mensen in deze wereld ook niks anders hebben dan die aardse dingen en dus met niks anders bezig zijn dan met die aardse dingen. Daar gaat het nou om. Sport. Ik ben van mezelf niet zo erg sportief, maar ik vind het heel erg leuk. Ik heb af en toe een paar minuten per dag, want meer tijd heb ik er niet voor vrij kunnen maken, iets gezien van de Olympische Spelen. Dat vind ik erg leuk. Maar om nou daar dag en nacht met niets anders bezig te zijn, dat vind ik bijna zielig. Dat zijn de mensen die niets anders hebben dan die sport. Daar zijn ze dag en nacht van vervuld. Sport is een schitterend gebeuren. Er wordt maar al te veel zo'n flauwe vertaling gegeven. De lichamelijke oefening is maar weinig nut. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Er staat, de lichamelijke oefening heeft een zekere nut. Dat klinkt heel wat positiever. Alleen de godsvrucht heeft veel meer nut. Maar er staat niet heel weinig nut. Alsof dat zo'n beetje, zo'n hoek weggedouwd wordt in een hoekje. Het is een zegen die God ons in de schepping geeft. En hoe vaak heeft Paulus niet met groot enthousiasme allerlei beelden gebruikt uit die Olympische Spelen of die Isthmische Spelen die daar in Korinthe werden gehouden. Hij citeert dat als voorbeelden voor het christenleven. Hij heeft een positieve opstelling. Maar Paulus zou absoluut op tegen zijn geweest als daar christenen waren die met niks anders bezig waren dan met die Olympische Spelen. Of met niks anders bezig waren dan sport. Hun hele leven vervuld van sport. En dat is een gevaar voor christenen. Zoals het een gevaar voor christenen is dat ze alleen met hun werk bezig zijn. Zoals het een gevaar voor christenen is dat ze alleen met hun vrouw bezig zijn. Dat kan ook. Want het is heerlijk om een lieve vrouw te hebben. Maar als je je vrouw verafgoot en er is niets anders dan die lieve vrouw, dan ben je werelds bezig. Want dan ben je net zo zielig als de mensen van de wereld die ook niks anders hebben dan die man of die vrouw of die kinderen waar ze zich aan vastklampen omdat het hun hele ziel en zaligheid is. Dat is werelds. Werelds is net zo zielig als de mensen hier beneden zijn die ook niks anders hebben en daar je hele hart en je hele leven, je hele bestaan, je hele denken mee vullen. En als zulke mensen uit de wereld die niet beter weten, wij wel, maar als zij niet beter weten, als die tot geloof komen, dan zie je dikwijls dat die het veel sneller snappen dan heel wat christenen. Want dan zie je dat ze een gezonde leefwijze gaan ontwikkelen. Ze worden vernieuwd in hun denken. En je ziet dat daarin dat zij meer tijd gaan krijgen en aandacht gaan krijgen voor hun vrouw of voor hun man. Dat ze meer gaan bezig zijn met hun kinderen. Daar meer aandacht en tijd voor nemen. Ze gaan het vanzelf aanvoelen, want hun mentaliteit van binnen wordt veranderd. En nu ineens blijken ze wel zich vrij te kunnen maken van dat werk. En nu ineens blijkt wel dat dat werk niet zo altijd maar hoeft. Ik weet dat uit ervaring hoor, want het geldt niet alleen maar voor mensen die een zaak hebben. Het geldt ook voor mensen die het woord van God mogen verkondigen. Daar kun je ook werelds mee bezig zijn als je aan niks anders denkt dan alleen maar aan dat. En dan zeggen wij nog wel eens een keer, het jongen wat mooi zegt, dat hij zich zo inzet voor het werk van de Heer. Hij is met niks anders bezig. Dan zeg ik, kom nou, had hij maar niet getrouwd moeten wezen. Als hij geen tijd heeft voor zijn vrouw, dan deugt die man niet. En als hij geen tijd heeft voor zijn kinderen, dan deugt die man niet. Zijn eerste roeping en zijn eerste verantwoordelijkheid ligt thuis. En het heeft me heel wat moeite gekost om die les van de Heer te leren. En ik zal nog niet zeggen dat ik het altijd zo goed doe. Maar je moet leren dat of je nou een zaak hebt, of dat je sportsman bent, of dat je het woord van God mag verkondigen. Als je alleen maar in je werk opgaat en je hebt geen verantwoordelijkheid, geen hart voor diegenen die het eerst aan je verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd, dan ben je verkeerd bezig. En dan ben je eigenlijk bezig net als een heleboel mensen in deze wereld. En dat is verkeerd. Het wereldse zit hem dus niet, ik herhaal dat nog eens heel nadrukkelijk, in bepaalde terreinen die niet zouden deugen tegenover andere terreinen. Dat is dan het terrein van de kerk, van het samenkomen als gelovigen, dat dan wel zou deugen. Ja, dat samenkomen deugt wel, maar de wereld is daar net zo goed. En nou ziet u dat verband met het onderwerp van de vorige keer. Want de wereld openbaart zich overal, waar mensen zijn die dat vlees nog in zich hebben en dat vlees laten werken. Als er een kerkraadsvergadering is of een broedervergadering, zoals dat dan in onze kring heet. Maar de broeders, zoals ik daar straks al zei, op zo'n manier met elkaar omgaan, zoals dat in de wereld soms ook gebeurt, en soms nog erger dan het in de wereld gebeurt, dan zijn ze werelds. Er is toch geen enkel verschil? Al hebben ze het dan over heel, heel hoog geestelijke dingen, maar als ze zich daar vleeselijk gedragen, dan gedragen ze zich net zo goed als de mensen in de wereld. Die tegenstelling tussen God aan de ene kant en de wereld met de duivel aan het hoofd aan de andere kant, die tegenstelling gaat door tot in ons eigen hart. Daarom is de strijd tegen de wereld niet een strijd tegen de bioscoop en tegen het café en tegen de sport. Maar is in eerste plaats een strijd tegen het vlees. Het komt er dus op neer dat ik het onderwerp van vanavond herleid tot het onderwerp van de vorige keer. Wij moeten ons verre houden, alleen nu dan niet alleen maar tegen de strijd in het eigen binnenste, het eigen ik. Maar wij moeten ons verre houden van die terreinen waar de zonde zo onbeperkt kan hoogtij vieren. Daar blijf je als christen weg. Maar niet omdat film op zichzelf verkeerd zou zijn of sport. Ik heb u die voorbeelden verteld en ik hoop dat dat goed overkomt. Het gaat om het gebruik dat wij mensen ervan maken. Ik zal u nog een ander voorbeeld geven. Het gaat bijvoorbeeld dikwijls in evangelisatiemethode zo. Ik kreeg pas geleden nog een brief van een broeder uit een ander land. Die had het over bepaalde evangelisatiemethoden die in zijn land gebruikt werden door evangelisten, jonge mensen. Daar had hij grote kritiek op. Zij gebruikten wel eens een keer, ja, het zijn dingen die wij misschien heel gewoon vinden. Ze gebruikten wel eens een evangelisatiekoor. Nou, had u nog nooit in de Bijbel gelezen? Dat vond u werelds. Want die mensen werden door het koor aangetrokken alleen maar omdat ze mooi zongen. Dat was puur vleeselijk. Dat had niks met geestelijke instelling te maken. Er stond in de Bijbel, het geloof is uit het gehoor. En niet uit het gezang. En bovendien gebruikte die evangelist ook wel eens video. Daar vond hij ook helemaal niks. Had hij ook nog nooit iets over gelezen in de Bijbel. Dat deugde ook niet. Hij had ook nog een mooie tekst daarbij. Ja, ik zeg het heel serieus, maar misschien een beetje badinerend. Maar in werkelijkheid is het een heel serieuze zaak natuurlijk. Hij had er ook nog een tekst bij in 1 Korinthe 2. Geestelijke dingen door geestelijke woorden, door geestelijke dingen mededelende. Hij bedoelde ermee video, koor en zo. Dat zijn geen geestelijke middelen. En toen heb ik hem teruggeschreven. Ik zeg, zijn gedrukte boeken dan wel geestelijke middelen? Bijbelstudieboeken, commentaren, liederenboeken? Waarom is een cassette minder geestelijk dan een gedrukt boek? Waarom is een video minder geestelijk? Die hele gedachtegang die daarachter zit, is deugd al niet. Als wij geluidsversterking gebruiken, zoals hier vanavond, is dit geestelijk? Zo'n microfoon en zo'n bandrecorder? De hele gedachte daarachter is fundamenteel verkeerd. En dat is wat we de vorige keer ook al even besproken hebben, dat conflict tussen geestelijk en vleeselijk. Het vleeselijke heeft dan met het stoffelijke te maken en het geestelijke dat heeft dan te maken met, met onstoffelijke dingen, hoe moet je dat zeggen. En dan zegt men, nou dit is stoffelijk en dat wordt dan automatisch vereenzelvigd met vleeselijk. Dat is dus niet geestelijk. Als je zo begint te redeneren, dan gooi je alles door elkaar. Ik heb u in het begin al geprobeerd een beetje te helpen om het onderscheid te maken tussen wereld en wereld. En ook tussen wereldse dingen en aardse dingen. Maar als men op die manier ook nog eens geestelijk en vleeselijk door elkaar gaat horen, gooien, dan krijg je de meest verwarde zaken. En ik schreef hem terug. Geestelijk in het Nieuwe Testament heeft niet betrekking op onstoffelijke dingen. Want dan is zelfs de menselijke stem nog ongeestelijk. Als wij het evangelie verkondigen met de menselijke stem, dan is dat ook geen geestelijk middel, maar een stoffelijk, vleeselijk middel. En wat is het dan niet? Dan zijn boeken die wij drukken, zoals gezegd, en allerlei andere zaken, allemaal vleeselijk. Maar u gebruikt het woord geestelijk verkeerd. Geestelijk heeft betrekking op het gebruik dat je van dingen maakt. En is het niet een heerlijke overwinning over de duivel? Dat wij het middel video, wat zo wanstaltig gebruikt wordt, ga maar eens kijken in een videotheek. Of beter voorstel, ga er maar niet kijken. Ga maar eens kijken wat er met dat medium gedaan is. Markeert er iets aan dat medium? Nee, dat medium is prachtig, maar het leent zich schitterend voor misbruik. Is het nou niet heerlijk een overwinning op de duivel als wij dat medium video gebruiken om mensen daardoor met het evangelie bekend te maken? Het zit hem in het gebruik dat je ervan maakt. Wat zijn microfoons niet misbruikt? Om de meest liederlijke taal doorheen te spreken. Deugt die microfoon daarom niet? Nee, je kunt er ook Gods woord door verkondigen. De boekdrukkunst, wat zijn we daar niet verschrikkelijk dankbaar voor? Daardoor hebben wij gedrukte Bijbels, dan kunnen we boeken drukken eindeloos. Maar boekdrukkunst is afschuwelijk misbruikt. Sinds de boekdrukkunst zijn er duizenden keer meer goddeloze boeken in deze wereld dan voor die tijd. Betekent dat we daarom als christen ons ver moeten houden van de boekdrukkunst? Wat is er niet een afschuwelijk misbruik gemaakt van auto's? Moeten we dus maar geen auto meer rijden? Die gedachte is fundamenteel verkeerd. Dingen zijn niet vleeselijk omdat er zoveel mensen verkeerd gebruik van maken. Dingen kunnen geestelijk en dingen kunnen vleeselijk gebruikt worden. Dat wil nou niet zeggen dat daarom alles maar door de beugel kan. Dat is nou vers 2. Het moet natuurlijk wel aangepast zijn aan het doel. Het moet inderdaad het doel hebben op een of andere wijze om het evangelie over te dragen. Maar dat denk ik ook nog aan wat Paulus zegt. Gij zult met list vangen. En als je ze door een mooi koor, met een zoet gevoiced koor, de zaal kunt binnenkrijgen, als ik nou eventjes zo mag uitdrukken, dan is dat een geoorloofd middel om mensen aan te trekken. En als je op een ouderwetse manier met een prediking komt, dan komt er misschien geen mens. En als je met een spannende film komt, dan komen ze misschien wel. En dan komen ook mensen tot geloof. Want in dat land waar die broeder mij vandaan schreef, daar wist ik dat daar in zulke evangelisatiecampagnes vaak tientallen mensen tot geloof komen. En deze broeder die er zo op tegen was, met zijn vele medestanders die er ook zo op tegen zijn, je zou ze willen vragen, beste broeder, volgens uw methode, hoeveel mensen zijn daar de laatste jaren tot geloof gekomen? Nou, dan kunt u het antwoord wel raden. Nou, dan heb ik liever dat ze met die zogenaamde vleeselijke methode mensen tot de Heer leiden, dan dat anderen met hun geestelijke methodes niemand tot de Heer leiden, begrijpt u? Maar het gaat er nu om de dwaalgedachte die erachter zit, de vergissing. Het gaat om het gebruik dat je van dingen maakt. Zo is het met de aardse dingen en zo is het met de wereldse dingen. Je kunt van de aardse dingen en dan ga ik nog een derde term erbij noemen, dan maken we het nog eventjes, het is toch bijna aan het eind, eventjes nog ingewikkelder. Want je hebt natuurlijk ook nog gelovigen, ja dat moet ik eerst nog wel even vertellen, die hebben het niet alleen natuurlijk over aardse en de wereldse dingen, maar die hebben ook in de Bijbel gevonden, en dat is volkomen terecht, dat er ook nog zoiets is als de hemelse dingen. De hemelse dingen. U vindt het zo mooi, Johannes 3 genoemd, waar de Heer Jezus dat zegt tegenover Nicodemus. Als je de aardse dingen al niet begrijpt, Nicodemus, hoe zul je dan de hemelse dingen begrijpen? Het is een mooie uitdrukking. En u vindt ze ook vaker in het Nieuwe Testament. De hemelse dingen. Dat zijn de dingen die betrekking hebben op de hemel. Wat is er zo belangrijk aan de hemel? Het feit dat de Heer Jezus daar is. En dat hij daar zit aan Gods rechterhand. Nou moet ik eigenlijk toch Kolossen 3, ook vers 1 lezen. Als u nu met Christus opgewekt bent, ik had het trouwens al gelezen, zie ik. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dat zijn de hemelse dingen. Waarom? Omdat Christus daar is gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En nou kan ik me zo makkelijk voorstellen dat mensen zeggen op grond van deze tekst, doordat ze slordig en oppervlakkig lezen, maar het is toch wel begrijpelijk dat ze zo lezen, dat mensen zeggen, nou zien we wel, die dingen van beneden van de aarde, die is werelds, dat is vleeselijk. En de dingen van de hemel, dat is alleen maar geestelijk. En dat is een misverstand. Want je kunt met die dingen van de aarde, dat heb ik nu al even aangeduid, heel geestelijk en ook heel vleeselijk omgaan. En met de dingen van de hemel is het precies hetzelfde. Je kunt met de dingen van de hemel heel vleeselijk en ook heel geestelijk omgaan. Met de dingen van de aarde kun je vleeselijk omgaan, dan ben je met niks anders bezig. Je bedenkt de aardse dingen. Je maakt misbruik van die goede gaven die God in de schepping heeft gegeven. En je doet alsof er niks anders is. En je hebt niet begrepen wat er in Kolossen 3 staat, dat het eigenlijke leven van een christen niet in die aardse dingen zijn, zit. Dat is een extra, een toegift die God erbij geeft. En als je dankbaar mag zijn voor een goede gezondheid en voor eten en drinken dat God geeft, prachtig, dank er de Heer voor. Maar als je niks anders hebt, dan ben je vleeselijk bezig. En dat betekent dan precies hetzelfde als werelds. Maar als je er goed mee omgaat, als je er geestelijk mee omgaat, dan ben je er niet alleen dankbaar voor, maar je bent nog dankbaarder voor de hemelse dingen. Voor die dingen die in verband staan met de Heer Jezus die daar is in de hemel aan Gods rechterhand. Die vind je ook veel belangrijker en daar ben je ook veel gelukkiger mee. Kijk maar eens naar uw eigen gebeden en ik naar de mijne. Is er niet heel veel tijd vaak die we besteden aan danken voor de aardse dingen? En hoeveel tijd nemen wij per dag om te danken voor de hemelse dingen? We danken uitvoerig voor eten en drinken, voedsel, kleding en onderdak. Voor wat het allemaal mogen zijn van deze aarde. 3 keer per dag, minstens bij elke maaltijd, danken we daar uitbundig en uitvoerig voor. Maar hoeveel tijd besteden we om God per dag te danken, te loven en te prijzen. Voor die geestelijke hemelse zegeningen die hij ons heeft geschonken in de Heer Jezus. We moeten daar wel het goede evenwicht in de gaten houden. Maar waar het me nou om gaat is, er is een vleeselijk en een geestelijk gebruik van de aardse dingen. Een werelds en een goed geestelijk gebruik van de aardse dingen. En zo is met de hemelse dingen precies net zo. Je kunt met die hemelse dingen heel geestelijk omgaan. Je kunt daar de Heer dankbaar voor zijn. Je mag omgang met de Heer hebben, dat is echt een hemelse zaak. Want als je omgang met de Heer hebt, dan heb je omgang met iemand die daar in de hemel is aan Gods rechterhand. Dan ben je als het ware in hemelse sferen. En dat ben je heus niet zweverig en dat ben je heus niet mystiek. Maar het stempelt je hele leven als je zo met die hemelse dingen omgaat. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar je kunt met die hemelse dingen, dat wil ik u eerst vertellen, ook heel vleeselijk omgaan. Dat is de methode van de fariseeën. Die leefden heel dicht bij God, dat meenden ze en dat beweerden ze. En dat lieten ze ook heel goed merken. En zo kun je ook broeders en zusters hebben die het altijd over de hemelse en de geestelijke dingen hebben. Maar ze doen dat op zo'n hooghartige manier en ze zien zo neer op mensen die dat niet zo goed zien en die dit allemaal niet zo geestelijk onderscheiden. Zij misbruiken die hemelse dingen om zich te laten voorstaan daarop en zich te verheffen boven andere mensen die dat allemaal niet zo scherp zien en die alleen maar met aardse dingen bezig zijn. Dan ben je een echte fariseer. Dat is pure hoogmoed. Dan zit je helemaal op de verkeerde lijn. Aards is niet automatisch vleeselijk. Je kunt heel geestelijk met het aardse omgaan. En hemels is niet automatisch geestelijk. Je kunt daar ook heel vleeselijk mee omgaan. Ziet u? Dat bedoel ik nou, hoe goed wij die dingen van elkaar moeten onderscheiden. Nou nog even terugkomend op dat punt wat ik net noemde ter afsluiting. Het bezig zijn met de hemelse dingen, dat is nou juist het wonderlijke. Dat staat niet los van die aardse dingen. Alsof je een deel van je tijd besteedt aan die aardse dingen. En dan een ander deel, dat is dan het mooiste deel van de dag, besteed je aan die hemelse dingen. Nee, dat is één geheel. Want iemand, wiens hart als het ware bij Christus in de hemel is, zoals dat hier is. Dat is niet iemand die alleen maar met zijn hoofd in de wolken loopt. Zo'n onpraktisch figuur die van het aardse helemaal niks afweet. En eigenlijk ook een soort monnik, maar omdat hij protestant is, loopt hij dan niet in een klooster rond. Een soort vrij rondlopende monnik. Dat is niet de geestelijke roeping van de christen. Dat is ook niet de manier waarop wij met het hemelse omgaan. Het gaat erom, zoals Paulus zegt in Filippi 3, uw burgerschap is in de hemelen. Nou, dat snapten die Filippiërs onmiddellijk, want Filippi was een Romeinse kolonie. Filippi lag eindeloos ver van Rome vandaan, maar het was tegelijkertijd een kopie van Rome. Want Filippi was een stad waar alle burgers automatisch het Romeinse burgerrecht hadden. Als je daar rondliep, dan zag je de Romeinse straat en de Romeinse huizenbouw en de Romeinse theaters en de Romeinse forum, de markt. Het was een kopie van Rome. Die mensen hadden het burgerschap van Rome, maar ze waren niet in Rome, ze waren in Filippi. Maar ze leefden daar zoals je in Rome leeft. En zo is met een christen ook. Een christen heeft het burgerschap van de hemel. Hij woont niet in de hemel. Hij loopt niet met zijn hoofd in de wolken. Hij woont hier op aarde. Heel concreet. Hij is hier op aarde vader of moeder, hij is hier echtgenoot of echtgenote, hij is hier werkgever of werknemer en hij is hier verkeersdeelnemer en dan moet hij keurig aan zijn snelheden houden en keurig stoppen voor een rood licht. En hij gaat naar de bank en naar het postkantoor en hij komt in de winkel en dat doet hij allemaal als hemelburger. Dat wil zeggen, hij doet het net allemaal een beetje anders. Want het feit dat zijn burgerschap van de hemel is, dat schept verplichtingen. Adeldom verplicht. Zijn hemelburgerschap zet een stempel op al die aardse dingen. Zijn leven is niet verdeeld in 2 compartimenten, een stukje hemel en een stukje aarde. En als je met de aardse dingen bezig ziet, dan herken je hem helemaal niet meer, want dan is het net zo eentje als van de wereld. De manier waarop hij zaken doet en de manier waarop hij zijn gezin runt en met zijn vrouw omgaat, net zoals de mensen van de wereld. Maar daar gaat het niet om, zo moet het niet. Het feit dat hij hemelburger is, zet zijn stempel op alle dingen waar hij hier op aarde mee bezig is. Als ik het nou echt zo mag stellen, dan heel overdreven, dan begrijpt u het misschien het best. Je moet aan de manier waarop hij deelneemt aan het verkeer kunnen zien dat het een hemelburger is. Hij doet alles net een beetje anders. En dat valt niet mee. Dat is nou juist precies die voortdurende strijd. Want je bent niet in de hemel, je bent op aarde. Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd dat van de ambassadeur. De ambassadeur van, van China. Kom op. Die is hier met zijn vrouw en met een stel kinderen. En die woont hier in Nederland. Als ambassadeur gaat dat nog wel. Hij moet China vertegenwoordigen. En hij neemt kennis van wat er in Nederland gebeurt. Zeker. Christenen zijn ook geen mens, geen wereldvreemde mensen. Die niet willen weten wat er in de wereld gebeurt. Daar hebben ze interesse voor. Want ze leven nou helemaal midden in die wereld. En de Chinese ambassadeur die let goed op wat er allemaal in Holland omgaat. Want als hij niks van Holland af weet, dan kan hij zijn eigen land ook niet goed vertegenwoordigen. Maar hij wordt nooit Hollander. Als je bij hem op bezoek komt, dan kom je in een Chinees huis. En je krijgt Chinees eten. En thuis dan loopt hij ook in Chinese kleren rond. Tenminste, dat neem ik aan. Misschien is hij zelf wel zo'n staart achteraan zijn hoofd, weet ik wat. Maar hij is daar in een stukje China. En dat probeert hij zo goed mogelijk in stand te houden. Want met hem gaat het nog wel, maar met die kinderen is het nog veel moeilijker. Want die kinderen gaan naar Nederlandse scholen. En als ze thuis komen, dan praten ze onder elkaar Nederlands. En dan zegt pa, nee, ik heb liever dat jullie Chinees praten. Jullie moeten de taal van het moederland spreken, anders dan verlies je dat. Jullie moeten bovendien, als je op school bent, niet net doen als al die Hollandse kinderen. Jullie moeten duidelijk laten zien dat je eigenlijk hier niet thuis hoort, maar dat je eigenlijk in dat andere land thuis hoort. Gedraag je als goede Chinezen. En niet alleen maar, en niet als een soort imitatie Hollanders, daar hebben we het al genoeg van in Holland. Doe maar zoals je in het moederland zou leven. Je bent in Holland, je praat Hollands, je zit op een Hollandse school, dat is allemaal waar, dat kunnen we niet veranderen. Maar gedraag je zoals het een burger van je eigen land betaamt. Zo'n Chinees gezin leeft dus niet in de isolatie. Die kinderen gaan de straat op, de kinderen gaan naar school. Die vader neemt ook deel aan het maatschappelijke leven. Ze nemen kennis van wat er om hen heen gebeurt en tegelijkertijd zijn ze daarin voortdurend vreemdeling. Ze zijn niet zo vreemdeling dat ze zich van alles afsluiten, want dan is hij een slecht ambassadeur. En ze vallen ook niet in het omgekeerde gevaar, dat ze helemaal opgaan in de Hollandse samenleving, want dan is hij ook een slecht ambassadeur. Hij is slecht wanneer hij helemaal verhollandst en hij is ook slecht wanneer hij zich helemaal van Holland afsluit. Hij moet alles weten wat er hier gebeurt. Maar hij blijft Chinees, want hij moet zijn eigen land vertegenwoordigen. Nou, ik hoef het nauwelijks voor u te vertalen, want dat hebt u de hele tijd in uw eigen hoofd al gedaan, terwijl ik u dat allemaal zei. Wij zijn ook letterlijk ambassadeurs natuurlijk. Hè? Paulus gebruikt dat woord in 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten van God, alsof God door ons maande, gezanten van Christus. En wij hebben precies datzelfde conflict. Je hebt mensen die ons altijd voorhouden dat we helemaal niks met deze wereld te maken moeten hebben, alsof die wereld bij de voordeur ophoudt. Zoals dat vrouwtje tegen dominee Buskus zei. En hier binnen niet de wereld is, maar die zit in ons eigen hart. We kunnen ons zelfs hoogmoedig voelen boven de mensen van de wereld. Er zit die wereld in ons eigen hart. We moeten ons niet afsluiten van de wereld. Hoe kunnen wij effectief getuigen in deze wereld zijn? Het licht der wereld zijn als we dat licht opsluiten binnen onze muren van ons huis. Maar aan de andere kant, we moeten ook niet in die wereld opgaan. En net zo worden als de mensen van deze wereld. Net zo praten, net zo denken, net zo kleden, net zo er tegenaan kijken. En alles net zo doen als de mensen in deze wereld heel gewoon vinden. Nee, wij blijven burgers van ons eigen land. Dat is het hemels vaderland. We blijven ambassadeurs van dat land. We moeten ons eigen land zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Zo'n Chinees in de vreemde mag nooit zo leven dat hij een smet werpt op zijn moederland. Vooral als hij ambassadeur is. Hij moet de eer van zijn eigen land altijd hoog houden. Maar tegelijkertijd moet hij goed weten wat er omgaat. Hij is daarbij betrokken. Hij maakt ook deel uit van die Nederlandse samenleving. Hij woont in een Nederlands huis met een Nederlandse tuin. En een Nederlandse straat. En u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het conflict. Nou, dat is precies het conflict waar wij mee zitten. En vaak is het conflict het moeilijkst als het gaat om onze kinderen. Want die gaan naar scholen waar ze met allerlei wereldse zaken in aanraking komen. Met werelds gedachtegoed. Met wereldse opvattingen. Met werelds taalgebruik. En met voor wereld moet u dan elke keer gewoon vertalen zondig. Want daar gaat het over. Er is niets dat op zichzelf als zodanig deel hoort uitmaakt van deze schepping en als zodanig werelds is. Niets. Maar aan alle goede dingen van deze wereld kleeft in deze wereld de zonde. Aan alle goede dingen van deze aarde kleeft in de wereld de zonde. En wij kunnen van diezelfde dingen van de aarde gebruik maken, maar zonder die zonde. De zonde hatend en mijdend. En dat is onze opdracht. En juist met onze kinderen gaat dat vaak moeilijk. Die komen in aanraking met een werelds denkklimaat. Met werelds taalgebruik. Met wereldse gewoonten. En dan moeten wij als ambassadeurs onze kinderen voorhouden. En zeggen, jongens, luister eens. Jullie maken helemaal deel uit van deze samenleving. Dat is niet te vermijden. Dat hoef je ook niet te vermijden. Maar denk erom dat je de eer van ons eigen land hoog houdt. Je bent een burger van de hemel. En laat dat zien. Geef dat door in deze wereld. Maak dat merkbaar. Wij zijn hele vreemdelingen trouwens, want wij komen niet van China. Heel ver weg. Nieuw-Zeeland is nog verder weg. Maar wij komen van nog veel verder. Het zou wel verbazingwekkend zijn als hier een Marsmannetje binnenkwam, nietwaar? Dan zouden we toch van onder de indruk zijn. Maar gelovigen komen zelfs niet van Mars. Ze komen van de hemel en dat is nog veel verder dan Mars. Daarom zijn we hier eigenlijk op aarde ook in een soort ruimtekostuum, heb ik wel eens gedacht. Als je in een ruimtekostuum rondwandelt, dan kun je het op de maan uithouden. Je hebt daar geen lucht om te ademen, dat geeft niet, dat zit in het ruimtekostuum. Het is op de maan ook veel te heet, geeft niet, in het ruimtekostuum is het precies genoeg warm. En zo heb je nog een heleboel andere dingen. Je hebt daar te maken met allerlei ultraviolette straling, ze hebben daar geen ozonlaag namelijk, dat is allemaal heel gevaarlijk, maar dat geeft niet. Die ruitjes die zijn zodanig gemaakt, daar komt geen ultraviolet doorheen. Ga zo maar door. Zo'n man die kan het op de maan uithouden, doordat hij een stukje aarde om zich heen heeft. In dat ruimtekostuum, hij is daarom ook nooit echt op de maan. Wij zeggen wel eens, ze zijn op de maan geweest, maar ze liepen daar wel met een laagje aarde om zich heen. En daarin ademden ze en daarin konden ze ook leven, daardoor konden ze in leven blijven. Want echt op de maan zijn, dat gaat niet. En zo is met christenen ook, wij lopen ook met een ruimtekostuum. En als we dat niet om ons heen hadden, zo'n laagje hemel, dat is de zuivere lucht waarin we kunnen ademen, dat is de denksfeer, de leefsfeer, die ons eigen is, doordat we zo als het ware met zo'n beschermende hemelse laag omringd zijn, kunnen we het hier op aarde heel goed uithouden. Kun je heel goed lopen en werken op de maan, dat is heel goed te doen. Maar je moet wel zorgen dat je dat stukje, dat laagje aarde om je heen hebt. Niet aarde, ik bedoel niet grond, maar u begrijpt wat ik bedoel, aardse sfeer. En zo is het ook met hemelburgers. Hemelburger te zijn hier op aarde, daarin ligt de uitdrukking, de uitdaging. Ga je te ver naar de ene kant, dan word je een monnik. Ga je te ver naar de andere kant, dan word je werelds. En daar tussen die twee uitersten gaat het leven van een christen. En als hij naar de ene kant scheef gaat, dan komt hij in de strijd. En als hij naar de andere kant scheef gaat, dan komt hij ook in de strijd. De strijd zit hem daarin. Om dat evenwicht te bewaren. Het evenwicht dat de Heer Jezus in Johannes 17 in één woord samenvat. Als ik dat zo even samen trek wat er in die verse staat. Niet van de wereld, wel in de wereld. En je hebt twee soorten christenen. De ene die benadrukt vooral het eerste. We zijn niet van de wereld. Dat zijn dus het monniktype. En het andere, maar wel in de wereld. En dat zijn de mensen die maar heel gemakkelijk de taal en het gebruik en de methode van deze wereld overnemen. Tussen deze twee uitersten loopt onze weg. En we mogen samen voor elkaar bidden en van de Heer het ook vragen om ons te helpen. Om die weg goed te gaan. En wat ik vanavond gedaan heb, is eigenlijk alleen maar proberen om u wat handgrepen bij te brengen. Wat onderscheidingen in ons leven, in onze wereld aan te brengen. Om ons te helpen dat rechte evenwicht te leren gaan. Tot eer van de Heer en ook tot geestelijke zegen en tot behoud voor onszelf. Houden we vast. Totdat we straks dat ruimtekostuum kunnen uittrekken. Want als je terugkomt op aarde kan dat ding uit. Straks komen we in de hemel en hebben we dat ruimtekostuum niet meer nodig. En daar ademen we vrij en daar leven we vrij en denken we vrij. Daar is geen enkel gevaar meer, niets, geen bedreiging meer. Daar zijn we thuis. Daar zijn we waar we sinds onze bekering thuis horen. Dan is de burger van de hemel ook eindelijk in het vaderland aangekomen.